Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kees Staffleu zal voorgaan en zijn vrouw zal spelen. Dus dat is heel fijn. En heel hartelijk welkom aan alle gasten, want het zijn allemaal mensen hier die op bezoek komen. Fijn. Ook mensen die vroeger kwamen en nu op bezoek komen, is ook leuk. En de mensen uit Spanje zijn weer terug. Nou, gewoon een fijne dienst met elkaar, denk ik maar zo. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die meeluisteren via de media. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de stichting Steun Messias Beleidende Joden. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen en dan hoopt broeder Wander Mulder uit Emmeloord voor te gaan. Dinsdagavond om 7:45 is er kringavond hier in de kerk. Ik zal vanmiddag even de vragen rondsturen. Woensdagavond om 7:30 is er kringavond bij zuster Kobi Lammers, Dorpstraat 228G. De jaarvergadering die wordt gehouden op 14 april om 8:00. Ik had gezegd dat ik een berichtje zou sturen, heb ik niet gedaan. Dat ga ik zo gauw mogelijk doen. Dan voor de voorbeden zal Kees zelf iets vertellen over Vincent. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 175 in de stilte van mijn hart. Opwekking 192, ik kom in uw heiligdom binnen. En daarna gaan we voor zover mogelijk staan en zingen Johannes de Heer 345, vers 4 en 6. Geen vader sloeg met groter mededogen. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you. In een stil en persoonlijk gebed brengen we deze dienst aan de Heer. Onze verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mag gaan zitten. Goedemorgen broeders, zusters. Fijn jullie weer te mogen ontmoeten. Jullie hebben vorige week gehoord over het nieuws, het verdrietige nieuws rond Vincent, onze jongste zoon. Vincent is, het leek, vorige week was het hoogstwaarschijnlijk een hersentumor. Afgelopen donderdag waren we in het VU Medisch Centrum en toen werd die vrees bewaarheid. Hij heeft een hersentumor. En het volgende werd gezegd. Het is een, het was een flinke vlek boven het oog. Een flinke plek. Het is op een schaal van 2 tot 4. Is het schaal, fase, is het, zit het op, nummer, op fase 2. Maar er zitten wel randen. En die zitten al wat verder. Fase 3. Het betekent dat hij volgende maand... wordt geopereerd, vrijwel zeker. Datum weten we nog niet. Dus een enorme voorbereiding. Het is een ingrijpende operatie. We zitten bij het spraakcentrum. Zal een flinke revalidatie noodzakelijk zijn. Het is ook niet zonder risico. Daarnaast hebben we ook te horen gekregen dat hij nooit echt beter wordt. Dus waarschijnlijk over een jaar of 6, als het goed gaat, dan zal hij mogelijk weer opnieuw geopereerd moeten worden, omdat de cellen in de hersenen blijven. Op zich fase 2 is niet zo snel groeiend, maar ze weten het niet. Ze weten heel veel niet. Maar er komt een operatie. En dat zet ons leven flink op zijn kop. Dus hij is, geeft geen relatie. Vroeger verkering gehad, maar geen relatie. Is wel zeer betrokken bij de gemeente Hoop voor Noord in Amsterdam. Ik kan dit wel delen. Hij leidt een groep van 30 tieners, ongeveer in zijn eentje. En hij heeft het vrijdagavond gedeeld. En dat zijn weer de mooie momenten. Hij zegt, ik vroeg aan hem hoe ging dat. Hij zegt, hij appte van, nou ja, dat was het, mooiste, het meest indringende moment wat ik had meegemaakt eigenlijk. Zoals de kinderen, zoals de tieners luisterden en betrokken waren. En wat hij ook deelde was, het waren 10 tieners uit die groep van 30 die geëmotioneerd voor hem baden. Voor hun tienerleider die toch een tijd wegging. Nou, dat wil ik graag met jullie delen. Voorbeden, zeer op prijs gesteld. En eigenlijk de verkondiging van deze morgen daarin speelt. Ook de situatie door. Dat is onvermijdelijk. Maar we geloven dat door alles heen God doorgaat. En dat we hem hebben als troost. En we gaan hem eren met een bekend gezang. Opwekking 320.
Thank you.
onze nood van Maya en mij met jullie gedeeld. Onze vraag, onze moeite, onze strijd. Maar ook jullie worstelen met vragen, moeite en strijd, je persoonlijke problematiek. En de Heer zegt, kom maar met je noden, je zorgen. Leg ze maar voor je neer. En ik wil me aan je openbaren. En dat mogen we ook vertrouwen in deze dienst van morgen. En ik wil dat doen in een voorbeden. En daarin gaan we onze strijd, onze zonde, onze moeite bij hem neerleggen. Heren, onze God, trouwe Vader in de hemel. We mochten beginnen met dat klassieke woord dat u niet loslaat. Het werk van uw hand. En dat u doorgaat. We mogen ook erbij stilstaan deze ochtend. Dat al onze moeite, strijd en pijn door u gezien wordt. Omdat u uw Zoon Jezus Christus hebt gestuurd naar deze aarde. Omdat hij voor ons leed. En omdat hij onze aanvechting kent. Alles van ons weet. U ziet ons. U doorgrondt ons. U houdt van ons. En u bent opgevaren, Heer Jezus Christus, naar de hemel. U zit aan de rechterhand van de Vader, waar u voor ons bidt en pleit. Met een onuitsprekelijke bewogenheid. Onuitsprekelijke bewogenheid. En dat mogen we weten. En daardoor mogen we ons laten vertroosten. En daarom mogen we nu naar u toe komen. Zoals we zijn. Iedereen hier. Met zijn worstelingen. Over wat er in zijn leven gebeurt. Wat er om hem heen gebeurt. Met zijn fouten. Met zijn zonden. Met alles wat hij fout heeft gedaan. Met onze aanvechtingen. Met de nood van deze wereld. Vol oorlog. Wat ons zwaar op het hart drukt. Zoals we zijn, Heer, komen we vanmorgen bij u. En leggen we het pak, de last die ons drukt, voor u neer. En brengen we het bij het kruis van Golgotha. Waar Christus stierf. Voor ons. Brengen we het bij Jezus, die leeft en bidt voor ons. Brengen we het bij u, Heer Jezus Christus, die alles heel zult maken. En mogen we loslaten. We belijden onze schuld. We leggen onze vragen neer. De stormen in ons leven. We leggen het allemaal voor u neer. En we vragen u of we mogen zien wie u bent. Dat bidden wij u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Kindermoment. Een lied. Nee, niet alleen een lied. Ik ga daar even zitten.
Vorige week is het over de gevangenneming van Jezus gegaan. En vandaag gaan we met het verhaal verder wat er direct daarna gebeurt. En dan wordt Jezus naar het huis van Caiaphas geleid. En Petrus die volgt hem dan op een afstand. En Abe heeft het huis van Caiaphas opgeplakt.
Mooi. Wat zeg je? Diet.
Petrus zegt.
Eigen dienst hebben. En wij gaan onze collecte houden en we gaan zingen Johan de Heer 48. Ik ben nooit zo goed met melodieën, maar het is een oude Engelse melodie. En ik dacht een andere melodie in mijn hoofd, maar ik hoorde hem vanochtend spelen. Dus het wordt eerst voorgespeeld. Ik was deze week, ik ben bezig met een uitgebreid artikel over de adelaar of de vale gier. Een bepaalde naam in het Hebreeuws, een lang artikel daarover. En toen ben ik geraakt door een tekst. En dat is de tekst uit Deuteronomium over de adelaar. zal uitleggen. Daar wil ik bij stilstaan. Dat raakte me in de situatie van deze wereld en ook in onze persoonlijke situatie. Ik begin alleen voor de lezingen met Genesis 1, vers 1 en 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. De geest van God zweefde boven het water. De eerste lezing. De tweede, en daar gaat de prediking ook vooral uit, is Deuteronomium 32, een gedeelte daarvan. En dat is het lied van Mozes. En daar zal ik me ook richten op één tekst. Deuteronomium 32 vanaf vers 8. Dat gaat over Israël. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heer is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hen in het woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als een oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Hij liet hem rijden op de hoogte van de aarde en at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots en olie uit hard gesteente. Boter van runderen en melk van kleivee, samen met het vet van lammeren. Van rammen die in Bazan weiden en van bokken samen met het allerbeste binnenste van het tarwekorrel. En druivenbloed, goede wijn hebt u gedronken. Maar toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God, die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. Met gruwelijke daden hebben zij hem tot toren gewekt. Ze hebben geofferd aan de demonen, niet aan God. Aan goden die zij niet kenden. Aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. De tweede lezing. De laatste is een tekst uit Lucas 22. Vanaf vers 39 tot en met 46. En dat is de tekst over Christus' angst in Gethsemane. Lucas 22. We lezen vanaf vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van het van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover de lezingen uit het woord van God. We gaan, voordat we gaan nadenken over de tekst, nog met elkaar zingen opwekking 308. O laat Gods zoon je thans omhullen. We hebben drie teksten met elkaar gelezen. En wat de drie teksten gemeenschappelijk hebben, is de ervaring van de woestijn. De duisternis, het donkere. Ik zei al, ik richt me vooral op de tekst in Deuteronomium. En daar gaat het eigenlijk over, het is geschreven toen Israël nog buiten het land was en in de woestijn was. En dat lezen we ook in de tekst, namelijk dat we lezen dat Israël gevonden werd in vers 10 in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Een woeste, huilende wildernis. En de woestijn, de woeste, huilende wildernis, zoals hier de HSV het weergeeft, is een plek van hopeloosheid. Is een plek waarin je niet kan leven. Is een plek waarin droogte is en waarin je het niet kunt redden. Als zodanig beeld van het leven zoals het soms kan zijn. De andere teksten spreken ook over de woestijn. We zijn begonnen met de tekst uit Genesis 1, vers 1 en 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan komt die tekst en de aarde was woest en leeg. En duisternis lag op de oervloed, op de oeroceaan. De hele aarde was bedekt met water, er was geen land. Het was donker. Er was niks. Het was volstrekt onbewoonbaar. Volstrekt onbewoonbaar. Het moest gevormd worden. En daarmee is die tekst ook een beeld van de woestijn. Onbewoonbaar, hopeloos. Hopeloos. En de derde tekst die we hebben gelezen gaat ook over de woestijn. De woestijn waar Christus doorheen ging. Eigenlijk het moment voordat hij de meest barre toestand moest doormaken in zijn bestaan. Het lijden, de geestelingen, de pijn, de verstoting. En hij wist wat het was. En we lezen dat hij dodelijk bedroefd was. Dat er zoveel druk op zijn lichaam zat, dat er enorme zweetdruppels uit hem kwamen, gemengd met bloeddruppels, zo'n druk op het lichaam, dat de haarvaten waarschijnlijk knapten. En hij was doods en doodsbang. En doodsangst betekent dat je helemaal geen toekomst ziet, maar ook geen toekomst en hoop voelt in je lichaam. Zo verscheurd, zo angstig als hij was. Hij stond voor zijn woestijnervaring en hij was er doods en doodsbang voor. Hopeloosheid, somber, woestijn, woestijn. En daar beginnen we mee. Dat schetst beide teksten. Maar je zit dan, als je het moeilijk hebt, met de vraag, waar is God? Waar is hij nou? Is hij te zien? Is hij zichtbaar? Waar is God in de woestijn? En dan komen we op het tweede. Dan ga ik terug naar de tekst in Deuteronomium. Deuteronomium 10, de woestijnervaring, de werkelijkheid van de woestijn van Israël. Het woestijngebied, een woeste, huilende wildernis. Maar Israël mocht in de woestijn weten dat God er was. Want er staat, hij omringde hen. Hij leerde hen. En vooral die prachtige zin. Hij beschermde hem als zijn oogappel. Het is de werkelijkheid van God die zegt, ik ben met je. En dat beeld is zo veelzeggend. Hij beschermde hem als zijn oogappel. Een oog is zo kwetsbaar. Zo gevoelig. En dat bescherm je ook. Als er een flits komt, dan knijp je je ogen dicht. Ik heb als kind, misschien heel gek, nachtmerries gehad. Als ik nachtmerries heb gehad, eigenlijk rond mijn ogen. Dat iets met mijn ogen zou gebeuren. Dat is iets wat je koestert. Als zijn oogappel, zo beschermt God Israël. In de woestijn. En dan horen we over onze woestijnervaring, over een mens die het moeilijk heeft, die door de woestijn heen gaat. Ik bescherm je als mijn oogappel. En ik denk ook dat hier de nieuwe Bijbelvertaling, daar ben ik van overtuigd geraakt, het weer eigenlijk mooier weergeeft. Het staat hier onder wijze, maar in het Hebreeuws geloof ik dat het veel meer is. De tweede helft van vers 10, hij omringde hem met zorg en liefde. Ik ben door de tekst heen gekropen, dat dit klopt. Hij omringde hem met zorg en riep, liefde koesterde hen als zijn oogappel. Het gaat hier primair om Gods ongekende goede zorg. En dan gaat de tekst verder. En dan komt de adelaar. Laten we het op een adelaar houden. Je leest, zoals een arend. En dan heb ik twee vertalingen bij me, hier voor me. Zoals een arend zijn nest opwekt, staat in de Herziene Statenvertaling. Die meestal wel goed is, maar waarbij ik er deze week toch achter kwam dat het een onjuiste vertaling is. En het is een beetje apart gegaan. Ik heb intensief een artikel gelezen uit 1994, een heel grondig artikel, van de illustere neef van Bas, Erik. Erik Peels, hoogleraar in Apeldoorn. En die wees erop dat het onmogelijk is dat wat er staat in de Statenvertaling en wat vaak wordt gesuggereerd, namelijk dat die zorg betekent dat het jong, dat adelaar, zijn jong uit het nest stoot, bewust, wat heel hard is. Een beetje opvoedachtig. En dat kan je uit het Hebreeuws concluderen. Maar hij had al eigenlijk een hele goede taalkundige verklaring waarin je kunt zeggen, nee, dat staat niet eruit stoten, nee. Het staat, wat eigenlijk ook in de nieuwe Bijbelvertaling staat, zoals een arend zijn nest beschermt. En dan komt er iets heel geks. Ik heb in de studiebijbel 20 jaar geleden, precies, of 21 jaar geleden, deze tekst uitgelegd. En ik las het gisteravond nog even na. En toen dacht ik, oh, maar ik heb hetzelfde gezegd als Erik Peels. Dus ik vond het toen al. Het staat in de studiebijbel ook zo. Het is niet zo dat er hier iets is van God die ons van alles wil leren, die de arend het nest uitstoot om hem te leren vliegen. Nee, het is de arend die als het ware boven het nest is om zijn jongen te beschermen. Zo beschermt God Israël. Hij hangt erboven. En dan gaan we verder. En hij zweeft boven zijn jongen. Dus God, die beschermt zijn nest, zijn jongen. En die jongen zijn waarschijnlijk al zelf uit het nest gegaan om te gaan vliegen. Even voor alle duidelijkheid, de reden waarom ik dat niet geloof, dat het adelaar eruit wordt gestoten, dat is omdat het, en daar is iedereen te overtuigen, dit niet gebeurt in de natuur. Zo werkt een moeder niet. Een vogel doet dat niet. En dat, ik heb dat allemaal nagekeken, echt, het gebeurt niet. Dus een Israëliet kon zich er niets bij voorstellen. Het was de gedachte van God die beschermt. En dan komt er nog wat bij. Hij zweeft erboven. Nou, in de oorspronkelijke taal wordt er één speciaal woord gebruikt. Radeef, nou, dat is niet zo belangrijk. Dat woord komt hiervoor. En op een andere plek. Nou, u kunt raden welke dat is, want die hebben we ook gelezen. Wat denkt u? Genesis 1. Twee keer in de Bijbel. En het betekent oorspronkelijk iets als het trillend bewegen. Nou, wat zien we? De aarde was een woestenij. En de geest van God ging trillend over de aarde. En dat kan je vergelijken met bijvoorbeeld een torenvalk, die een beetje vogelaar is hier. Een torenvalk die langs de weg soms zit te letten op muizen die langs de snelweg vaak muizen die wegschieten. En dan hangt hij boven de lucht, heel geconcentreerd. Dat is het beeld. Dat is het beeld van Genesis 1. God die boven de wateren, de onbewoonbare wateren hangt. En maar één ding wil in beweging komen. Om het mooie, het ordelijke te maken. Om ons leven te geven. Het leven te maken. Zo hangt hij erboven met de allerbeste bedoelingen. En zoals de Heere boven de woestenij voor de schepping hing, zo is God boven Israël in de woestijn. En ik richt me even helemaal op de nieuwe Bijbelvertaling. Hij koestert het als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest beschermt. En boven zijn jongen zweeft. Dat stel je eens even voor. We maken fouten. Het gaat mis. En we zijn onervaren. Israël was onervaren. En soms waren ze aan het fladderen, die jongen. Ze waren uit het nest gegaan. Niet door God eruit gestoten, ze waren uit het nest gegaan. En ze zijn aan het fladderen. En dan kan het mislopen. En dan kan het zijn dat zo'n jong naar beneden stort en doodvalt. En wat gebeurt er dan? Dan is God als een adelaar arend zo aan het geconcentreerd aan het kijken, dat als het jong valt, hij razendsnel omlaag schiet. Deze vogel, die was gekenmerkt door een enorme snelheid, razendsnel naar beneden gaat en het jong opvangt op zijn wieken. Zoals elders is gezegd, en die tekst heb ik wel eens met jullie gelezen, ik heb jullie als op arends vleugelen gedragen. Dat zegt God tegen Israël. Hij vangt het op en brengt het jong weer terug. Dat staat hier. Ik zorg voor jou. En nu even de derde tekst. De Heer Jezus in zijn doodsangst. In de weg die hij moest gaan, waarin hij zou ervaren dat God hem tijdelijk zou verlaten. Mijn God, waarom heb ik hem verlaten? Dit was eraan voorafgaande. En waarom deze tekst? Ik heb daar vaker over gesproken in de loop der jaren. Maar niet over één ding. Daar zat ik altijd mee. Wat gebeurt er in Jezus' angst? Daar slaan we altijd overheen. Daar gaan we altijd overheen. We lezen dat in zijn angst, terwijl iedereen hem verliet, al zijn vrienden hem verlieten, terwijl hij helemaal alleen was in de tuin, kwam er een engel uit de hemel die hem vertroostte voordat hij die moeilijke weg moest gaan. Wat betekent dit? Dat je bang kunt zijn. Dat je het niet meer kunt weten. Maar dat je altijd mag weten dat God niet loslaat. En God was zo betrokken bij de weg van Jezus. God was intens bij hem betrokken. En voordat hij ging, liet hij zien, ik zie je. En ik sta achter deze weg. Ook al snap je er straks niks meer van. Want ik stuur mijn engel. Ik troost je. Ik ben bij je. En wat moet het voor de vader zijn geweest toen hij er niet meer bij kon zijn, geen engel kon sturen, omdat Jezus de weg alleen moest gaan. Maar Christus wist, hij troost. Hij laat niet los. Het is de weg van God. En hij ziet zijn geliefde zoon. De engel uit de hemel. Dus de woestijn hoef je nooit alleen door. Je bent nooit alleen. God gaat met je mee. En als het een tijd is waarin je niets hoort, zoals bij Jezus, dan eindigt het met de opstanding. God houdt het in handen. Maar nu verder. Want als ik goed lees in Deuteronomium 32, en dan sla ik even de schepping over, dan hebben we nog meer gelezen. God was goed voor Israël, als die adelaar, als zijn oogappel in de woestijn. Hij zorgde het manna, het water, steeds weer. Maar het eindigt met Israël dat niet luistert, toen Jeshurun vet was geworden, dat soort woorden. Het eindigt met het feit dat Israël niet luistert. Dat zien wij in deze tekst gebeuren. Israël luistert niet. En dat is ook een werkelijkheid. Dat wij door God gezien worden en dat wij van hem afgaan. En dan kom ik bij Christus, die wel luisterde. Maar nou ga ik het perspectief even veranderen, want Christus is betrokken bij mensen die niet naar hem luisteren. Waarom deed hij dit? Waarom deed hij dat? Waarom ging hij die weg? Hij ging de weg voor Petrus, die hem verraden. Hij ging de weg voor de discipelen die niet in staat waren om één uur met hem te waken. Die hem in de steek lieten. Puntje bij paaltje. En dat is eigenlijk de hele diepe, bijzondere weg. God laat dus zorg zien. Maar wij gaan soms door die duisternis heen waar God betrokken blijft, maar waarin wij soms weggaan. Waarin wij soms vallen, waarin wij soms wegvallen. En dan is de boodschap van deze tekst: waartoe dient de woestijn? Het gaat soms fout, we luisteren niet. Helemaal aan het einde, ook in Deuteronomium 32. Is het God die zich ontfermt. En toch laat ik niet los. Ook al ga je bij mij weg. Ook al laat je me tijdelijk los. Ik laat jou niet los. Het eindigt namelijk, moet u thuis eens lezen, helemaal aan het einde, met het feit dat God bedoeling is dat wij zijn kinderen zijn. Dat hij zich in ons kan verheerlijken. En dan kom ik bij het doel van de woestijnervaring van Jezus. Het doel van zijn woestijnervaring is geweest dat mensen die hem niet zoeken, worden vrijgekocht. Mensen die hem niet zoeken worden vrijgekocht. Maar er is één rode draad door alles heen. Eén rode draad. Dat is dat God over de wateren zweeft, over de woestijn zweeft. En ontziet in onze moeite, strijd en hulpeloosheid. En hij weet wat je meemaakt. En soms lijkt hij afwezig. Maar hij ziet je. En hij blijft je zien. En hij heeft een doel met je leven. Een doel met je leven. Namelijk dat je altijd bij hem zal zijn. En dat je tot het volle leven, tot volle opbloei mag komen. Dat is Gods doel met jouw leven, met mijn leven. En in de woestijn ook met onze Vincent. Hij heeft een doel met ons leven. Hij laat niet los. Ook als er stille momenten zijn. En er zullen veel momenten in uw leven zijn. Van wanhoop, van ik weet het niet meer, waar is God? Klamp je vast aan het feit dat hij blijft zien. Klamp je vast aan de gedachte dat in deze ruimte, maar ook op andere ruimte waar Gods naam wordt gezocht, in deze wereld, er een God is. Die de chaos ziet. Die de oorlogen ziet. Die het onrecht ziet. Die de waanzin ziet. En hij gaat over de wereld heen. Zoals hij helemaal in het begin over die levenloze schepping heen ging. En zijn doel is het leven. Daar heeft hij alles voor over. In het geval van Christus, het leven van zijn eigen zoon. Zijn doel is het leven. En dat wil hij geven. En dat betekent in onze nood, in onze zorg, in onze moeite, dat we mogen weten, ik ben er. Ik ben met je. Ik laat je nooit los. Ik hou je vast. En dat is altijd de vraag. Als je voor uitdaging, als je voor moeite zit, als je niet meer weet. Als je wanhopig bent. Wat doe je dan? Zet je de knop om en sluit je af, ik zie God niet. Of zeg je, en ik geloof en beleid dat hij mij ziet, dat hij meegaat. Want ik weet zijn brandend hart voor een nieuwe schepping, ook voor mij. Hij wil mij het leven geven, hij wil jou het leven geven. Hoe ook, op welke manier ook. Hij geeft het nieuwe leven. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ja.
Het is bedoeld voor iedereen, maar in het bijzonder voor jullie. Zegenbeden. Wanneer het leven tegenzit, er stormen in je woede, blijft God getrouw en steeds nabij. Hij zal je ziel behoeden. Hij is degene die je troost. Hij is met jou bewogen. Hij tilt je boven alles uit en zal je tranen drogen. Hij brengt de rust waar jij op wacht. Hij heeft voor jou gebeden. Hij heeft het aan het kruis volbracht. Hij geeft je zijn vrede.
Wij zingen met elkaar op bergen en in dalen. En overal is God. Zeker. Thank you.
mijn hart om met elkaar, voor elkaar en voor Kees en Maya te bidden vanmorgen. Ik zal de gebeden openen en afsluiten. En als u mee wil bidden met de microfoon, wilt u dan uw vinger opsteken, dan breng ik de microfoon bij u. Ja? Oké. Okay. Ja, vader, dank u wel dat we zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En stil mochten zijn. Bemoedigd mochten worden. U mochten loven en aanbidden voor wie u bent. Als we ook zongen net op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Daar zit zoveel in die zin. Daar zitten hoogtepunten in en dieptepunten van ons leven die we allemaal kennen, die we allemaal meemaken. Maar dan die zekerheid dat u daar bent, Heer. Dat u zweeft over de wateren. Dat u zweeft boven ons leven. Ook vandaag. Elke dag van ons leven. En wat is dat een bemoediging en een houvast. Als ons leven soms schudt en tekeer gaat. En toch geloof ik, en daar wil ik op dit moment ook voor bidden, voor Kees en voor Maya, voor hun zoon Vincent, dat u ook daarbij bent. En dat als Vincent afgelopen vrijdag dat deelde in zijn jeugdgroep, dan wil ik u bidden, Heer, dat u ook daar, juist daar, een wonder zult laten zien. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Heer, u bent een God van wonderen. En wat zou het geweldig zijn als die jongeren de komende tijd gaan zien en ervaren dat er genezing mag zijn bij hun jeugdleider. Heer, wat zou dat een wonder zijn. En wat zou dat ook voor hun een bemoediging en een troost zijn. Ook voor Kees en voor Maya. En Heer, daarom wil ik u ook bidden voor hun als ouders. Dat ze om hen heen kunnen staan. Dat ze hem kunnen geven wat hij nodig heeft. Gewoon van er zijn. Om hem te bemoedigen. Hem te helpen. Voor hem te zorgen. Hem te geven wat hij nodig heeft. Biddende ouders. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is. En dat weten ze zelf ook en dat doen ze ook. Laten wij ook voor hen bidden. Dank u wel, Heer, dat u erbij bent en dat u nog steeds dezelfde bent. Heer, zo willen we ook voor andere dingen bidden. Er spelen zoveel dingen ook in ons leven. En daarom wil ik u bidden. Wilt u naar ons luisteren en wilt u voor ons zorgen? Wie mag ik het woord geven? Gerben.
Ja, Heere God, u bent de Heilige, de Almachtige, de Grote God. Maar door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, bent u onze Vader geworden. En we mogen alles bij u neerleggen. En er is gebeden voor het gezin van Kees en Maya. We willen ook de broer van Vincent bij u brengen, want voor hem is dit ook een heel heftig gebeuren. Heere, wij willen ook bidden voor Jan Verburg, die komende vrijdag geopereerd gaat worden. Een prostaatoperatie ondergaat. Heer, we willen bidden voor Jan om rust. We willen bidden voor Joke ook. En vooral ook of u de handen wil zegenen. En ook de wijsheid geven aan de artsen en de narcotiseurs. Om hun werk goed te kunnen doen. En we bidden voor een goed herstel. We danken u voor Geri Leffers dat er een ommekeer gekomen is in haar situatie. Maar we willen u bidden voor een volledige goede herstel en genezing. Heere, wij danken u dat wij zo als gemeente bij elkaar mogen zijn als broeders en zusters. Om voor elkaar te bidden. Om met elkaar mee te leven. Om met elkaar om te zien. En dat dat nog mag in een vrij land. Een land waar we soms bang voor zijn wat er allemaal gebeurt. En wat voor geesten daarop staan. Maar uw geest is ook boven ons land, boven ons leven. En we mogen ook weten dat u in ons bent. En dat u ons leidt en stuurt. Dank u wel. Amen.
Terecht.
Maar u wist het al, dat dit proces in zijn hersenen gebeurde. Dat had u al lang gezien. Heren, u hebt zelfs zijn haren geteld. En hij heeft mooie lange haren. Heren, uw hand is op hem. Maar we mogen wel bidden voor genezing. En dat wil ik u vragen. Uw wil geschieden, maar tegelijkertijd bent u de Almachtige. U kunt hem genezen. En zo draag ik hem aan u op. En Kees en Maya, heren, wees hen nabij. Laat hen zo voelen dat u alles, alles in de hand hebt. Amen.
Zijn er nog anderen die een gebed op hun hart hebben? Zijn er nog andere gebedspunten waar ik voor mag bidden? Ja. Ja, vader, we willen u ook nog bidden voor Moussa en Esther. Heer, we hoorden van de onrust in hun gemeente, in hun kleine gemeente, waar mensen dingen hebben bedacht die niet waar zijn, waar ze van worden beschuldigd. Heer, we bidden u om uw leiding, om uw wijsheid, om uw bescherming. We bidden u om engelen om hen heen. Als we net ook hoorden dat u een engel stuurde in de hof van Gethsemane, ja, dan bidden we ook voor engelen in hun situatie. Heer, zo willen we u danken voor deze morgen, voor uw woord van hoop, voor uw bemoedigingen, voor uw troost, voor uw aanwezigheid. Gaat u met ons mee, Heer, deze dag, deze week in. Help ons daar waar nodig. U weet waar we voor staan, waar we mee te maken krijgen. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat. En dat we nooit alleen zijn. In Jezus' naam. Amen.
Misschien goed om nog één ding te vertellen. Dat het voor ons eigenlijk heel confronterend was. Precies 25 jaar geleden, toen hij 6 was, had hij een val van een fietsje. Ongeveer 25 jaar geleden. Stuur in zijn buik en had een gescheurde alvleesklier. Toen heeft hij 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Was heel riskant. Dus een soort déjà vu. Daar is hij bijzonder, op een bijzondere manier van genezen. Dus het kan. Dat was echt door. Werd heel veel gebeden. Maar het is geen automatisme. En dat moeten we goed in de gaten houden. Dat zijn we ons ook bewust. En zo werkt het ook met onze gebeden. Wij gaan ons slotlied zingen. Dus volhard in gebed, ook voor andere dingen. We zingen Halleluja, lofgezongen. Dat is 380-1, daarna de zegen en daarna 380-2. Verhef uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen, totdat Hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. Maranatha, amen.
Thank you.